Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 49, regeltjes en leveranciers. Welkom, mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Sepp van den Broeke, secretaris.
Dag Sepp.
Terug van weg geweest. Ja. Dag Mark.
Lange vakantie.
Tijdje geleden, hè. Ja, vakantie gehad, zomer. Maar nu zijn we terug, eind september. Dus we zijn hier weer met onze podcast. En ja, de wereld heeft niet stilgestaan in IT.
Nee, zeker niet. En we beginnen al eigenlijk een beetje met de wetgeving, regeltjes. Hè, zoals
met
gezegd.
Regeltjes, ja.
Want niemand houdt van regeltjes, dat is duidelijk.
Maar en soms, Apple zeker niet.
Apple zeker niet. Nee, inderdaad. Die zijn niet echt happy omwille van de Europese regelgeving. Met name dan de DMA. Dus,
de Digital Markets Act.
Ja. En zij uiteraard lanceren een hele campagne rond dat te verwijderen. Want ze zijn uiteraard betrokken partij met heel van hun toepassingen. En uiteraard Europa, altijd zeer open, doet een publieke ronde van geef uw opmerkingen, bedoeld naar de Europeanen, maar wat zie je natuurlijk dat de grote technologiebedrijven ja, eigenlijk ook dat gebruiken als een argument om dat te overspoelen met hun feedback, hun terugkoppeling. En dat is een beetje het typisch fenomeen van je wil je goed doen, hè? Je wilt iedereen inspraak geven, maar wie geeft dan inspraak? Eigenlijk de grote lobbygroepen van de techbedrijven die dan zeggen, ja, maar dat is eigenlijk allemaal niet nodig en je moet dat eigenlijk wel intrekken. Dat is allemaal.
Het is zelfs een vrij sterke eis, hè, die ze hebben gelanceerd. Moet worden ingetrokken en vervangen door geschiktere wetgeving, dat zeggen ze er dan wel bij.
Ja.
Ze stellen zelf ook een lijst van veranderingen voor. Dus op zich, het punt van Apple is, ze hebben natuurlijk hun event gehad waarbij dat ze hun nieuwe iPhone hebben aangekondigd. En ook natuurlijk die AirPods die live gaan kunnen vertalen. Allemaal heel cool. Maar ja, dan zeggen ze er meteen bij. Ja, sorry Europeanen, maar voor jullie zal dat weer opnieuw niet bruikbaar zijn. Ja, in welke mate dat echt niet zou kunnen om die technologie ook voor Europeanen beschikbaar te maken, daar kan je vragen bij stellen. Maar zij proberen dat natuurlijk te gebruiken als wapen om dan te zeggen van, ah ja, kijk eens, het is slecht voor de consument en dergelijke meer. Wat natuurlijk ook wel als gevolg heeft, te spelen het hard, hè, want als je eigenlijk kijkt naar die nieuwe iPhone en AirPods en je haalt daar al die AI-technologie uit, als Europeaan, goh, het is wat dunner. Het is wat mooier misschien, maar er ontbreekt wel veel dan. Dus ze spelen het heel hard, hè?
Ja, absoluut. En het argument van de klant wordt natuurlijk altijd veel gebruikt, maar eigenlijk gaat het wel over hun eigen pocket natuurlijk. Hè. Het gaat over, wij gaan hier... En ook het risico op boetes en overtredingen. Dat de wetgeving in Europa is niet meer zoals in de jaren 90, waar men een wet uitbrengt, maar zonder enige tanden. Men is slimmer geworden en gezegd van, kijk, we hebben een wetgeving. En als je die respecteert, na een aantal waarschuwingen, ga je betalen. En
ja, ze hebben al een boete, hè?
Ja.
500 miljoen euro. En inderdaad, de Europese Commissie gaat waarschijnlijk niet toegeven. Wat er natuurlijk ook bij speelt, is wie dat er dan altijd op de proppen komt vandaag de dag, die zich dan per se moet beginnen moeien, is onze vriend Trump. Ja, die geeft Apple natuurlijk overschot van gelijk. Hè. Die ziet dat weer als pesterijen van Europa natuurlijk ook. Dus,
En zeker ook in het kader van, hij wil eigenlijk dat er geen beperkingen zijn voor Amerikaanse bedrijven, want dat wordt aanzien als een soort tarifering en wetgeving die tegen innovatie is.
Ja.
Maar het is eigenlijk wel bizar, want de doelstelling van de Digital Markets Act is eigenlijk wel een soort transparantie en ervoor zorgen dat de consument eigenlijk wel beschermd wordt tegen de uitwassen van het gebruik van technologie.
Ik vraag me af hoe lang dat ze het spel gaan kunnen spelen. Ik denk dat ze een beetje hopen dat hun eigen consumenten zich achter Apple gaan scharen en ook mee aan de bellen gaan trekken van zeg, wat is dat daar allemaal, dat wij die technologie niet krijgen. Ondanks het feit dat het zo niet is. Hè. Laat ons eerlijk zijn, Apple zou eigenlijk perfect ook die technologie aan Europeanen kunnen aanbieden. Daar ben ik wel zeker van. Dus ik denk dat ze daar wat op hopen, dat misschien de klanten mee in actie schieten. Maar ook dat, dat lijkt ook nog niet echt het geval te zijn. Dus als ze dat volhouden, ze hebben natuurlijk veel diepe pockets. Hè? Dus ze kunnen het wel een tijdje hard blijven spelen ook. Maar ja, als de boetes zich gaan opstapelen...
Maar het is ook zo, Sepp, zoals ik het zie, is van... Ja, Europa heeft het recht als Europese Unie om met het grootste aantal eindgebruikers die ook geld pompen in die nieuwe iPhones, in die services en dergelijke meer, dat ze een aantal beschermingsmaatregelen kunnen doen.
Klopt.
Want meestal wordt die wetgeving ontwikkeld niet om mensen te pesten, maar vooral om de uitwassen tegen te gaan.
En tuurlijk, het is bescherming.
Veiligheid, hè, dat er voor het geen fake toepassingen in die Apple Store zitten. Dat mensen beschermd worden als zij inderdaad alternatieven kunnen raadplegen, dat niet een monopolisme veroorzaakt. Dus dat
ja,
is,
maar ook ja. Wat betreft AI, Mark, als ik die live-vertaling wil gebruikmaken, ik wil dan toch ook wel graag weten naar welke servers dat wordt gestuurd, wat er met die data gebruikt wordt. Blijft dat binnen Europa of niet? Ga je daarmee andere modellen trainen? Allemaal relevante vragen uiteindelijk, ja, hè? Ondanks het feit dat de technologie leuk is. Ergens ja, lijkt het mij wel heel logisch dat klanten het recht mogen hebben om daar toch wel een aantal zekerheden voor in de plaats te krijgen. Dus,
Wat wel fascinerend is dat Apple hier de lead pakt en dat de anderen eigenlijk een beetje op de achtergrond
schapachtig toekijken.
Dus
ja.
Google,
die zijn vrij stil. Ja.
Zijn vrij stil. Maar je kan je inbeelden, als dit gebeurt, ja, dan gaan de Chinezen ook met hun wetgeving zeggen van ja, wij willen ook onbeperkte toegang hebben.
Klopt.
Dus de Digital Markets Act wil vooral alternatieven aanbieden. En zeggen ze, ja, maar ja, dat kunnen we niet allemaal controleren. Wow, ik denk dat dat relatief is, want je kan wel degelijk bepaalde controles doorvoeren, waardoor het risico beperkt wordt. Het is niet dat alle apps in de App Store superveilig zijn. Dat is nu ook niet het geval. Dus het is een beetje een bizar verhaal, maar het is terug een gevecht tussen grote bedrijven met heel grote inkomsten die zich geviseerd worden door een regelgeving met uiteraard in boetes aangekoppeld. Als je alles als monopolist, want vergeet niet, die App Store was 30-35%.
Voilà, nog
afgerond.
Altijd ook. Hè. Ja.
Wie kan
hebben
dat
ze ook
zeggen?
Al veel mee in de clinch voor gelegen. Dus dat is ook nog zo. Ja, inderdaad.
Wie kan dat?
Ja, ze mogen natuurlijk geld verdienen en hun producten op de markt brengen. Maar ja, er zijn ook regels natuurlijk. Dus ja. Klein pronostiekje, waar denk je dat het gaat eindigen? Ik denk niet dat de EU snel gaat toegeven, eerlijk gezegd.
Nee, ik denk het niet. En het zal natuurlijk terug een debat worden als het wordt geëscaleerd richting de Amerikaanse administratie. Dan wordt dat een gevecht tussen twee administraties. Maar ik denk dat hier Europa toch voet bij stuk moet halen. Want het begint met dit en het gaat ook naar andere wetgevingen overvliegen. Denk aan de AI Act, denk aan GDPR, onze privacywetgeving.
Allemaal gerelateerd natuurlijk, ja.
En we komen er straks op terug, maar ook dat zijn zaken die dan, als je dit begint toe te wijzen. Maar het is een beetje, ik vind het altijd interessant te zien dat de persoon die zegt van, ik sta open voor commentaar, dat die wordt gebashed eronder door de grote bedrijven met uiteraard grote financiële middelen. En dat een kleine consument bij spreken ook zijn woord kan doen, maar niet die financiële slagkracht heeft natuurlijk. Dus ja, en ook eisen van, ja, dan verkopen wij ons toestel niet meer. Nu, dat was zo initieel ook met hun iPhone met AI, en dan bleek toch achteraf dat
dan
de
gaat
soep
het toch wel uiteindelijk
niet zo warm wordt geheten als ze opgediend werd. Dus, maar de
voor het argument, dit houdt innovatie tegen voor kleinere spelers die dan plots legal kosten moeten gaan steken om te zorgen dat hun producten of diensten volledig in lijn zijn met de DMA en de DSA en de AI-act en GDPR. Daar valt nog iets voor te zeggen. Maar kom aan, een bedrijf met de grootte en de pocket zoals Apple, die kunnen toch wel met heel veel gemak eigenlijk tegemoetkomen aan de wetgeving die er voor hen ligt. Dus dat vind ik er ook een beetje eigenlijk, ik ga niet zeggen valselijk, maar toch een beetje wrang aan dat ze eigenlijk wel perfect zouden kunnen. Zij hebben de middelen ervoor uiteindelijk.
Ja,
dus,
nee, dat is waar.
Het is niet dat ze een start-up zijn met 3 mensen ook. Hè. Dus,
niet echt, nee.
Voilà.
Dus vandaar dat het ook. Maar kom, we zullen zien hoe het verder loopt. Het is een publieksronde die wordt gebruikt.
Ja.
Dus ik vind dat ook logisch. En
ja, ze hebben hun feedback gegeven. Voilà. Ja.
Maar een andere, minder visibele wetgeving in Europa die op til staat, is de fameuze Europese chatcontrole.
Wel, minder visibel voor velen misschien, alhoewel dat ik er, en jij waarschijnlijk ook, ja, in onze sector natuurlijk, wordt er heel veel tamtam rondgemaakt op X en andere kanalen. Ja, die chatcontrole. Misschien eerst eens introduceren, wat is chatcontrole, Mark?
Well, eigenlijk was het een Europees voorstel, van de wetsvoorstel zelfs, om smartphones te voorzien van een toeltje die kindermisbruikmateriaal kan scannen op elke smartphone in Europa. Dus wat betekent dat? Eigenlijk wordt een toeltje geïnstalleerd op je smartphone die als je iets wilt doorsturen, een foto die gaat kijken, is dit kindermisbruik? En dat betekent uiteraard dat, en dat wordt, als dat het geval is, wordt dat onmiddellijk doorgestuurd dan naar bepaalde diensten om te zeggen van, ja, dit is iemand die kinderen misbruikt. Dat concept is, de strijd tegen kindermisbruik is uiteraard een zeer nobele strijd en is uiteraard belangrijk. Maar de manier waarop, om dan te zeggen van, we gaan alle smartphones uitrusten, alsof dat 99% van de mensen die een smartphone gebruiken kindermisbruikers zijn, is er een beetje over in die zin dat het gaat over criminelen. Laat ons dat duidelijk zijn, mensen die ziek zijn in hun hoofd. Maar om dan te zeggen dat 100% van de populatie moet uitgerust worden met zo'n scannertje om kindermisbruik, dus dat wil zeggen naakte lichamen van jongeren, te scannen en dat door te geven, dat heeft een aantal consequenties. Eén, je gaat uiteraard je end-to-end encryptie doorbreken, omdat je dus toegang moet krijgen tot privéberichten tussen mensen. Zeker op kanalen zoals een WhatsApp of een Signal of andere gecrypteerde
kanalen. Dat is eigenlijk al iets dat wat verwarring. De wetgeving, men is er al 3 jaar over bezig. Ja. Ze is al een paar keer afgeschoten geweest. Voornamelijk Duitsland is er altijd zeer hard tegen geweest.
Ja.
Het is vrij vreemd. Oorspronkelijk was het begonnen met het idee, kijk, je moet je end-to-end encryptie niet doorbreken. Het idee is dat voordat je eigenlijk je bericht opstuurt, dat je smartphone eigenlijk verantwoordelijk is om je foto die je gaat sturen te matchen met een soort lijst van hashes van gekend schadelijk beeldmateriaal. Mm. En als daar het lampje afgaat, ja, dat die dan de instanties gaat verwittigen. Dus in theorie zou je zelfs de end-to-end encryptie niet moeten doorbreken. Nu, blijkbaar doorheen de afgelopen jaren heeft men dan toch gezegd binnen Europa, ja, maar die lijst met hashes, wie gaat dat up-to-date houden? Ja, dan pak je enkel maar een beperkt percentage van hetgeen dat er waarschijnlijk wordt verstuurd, want je weet niet alles van gekend materiaal dat er rondgaat. Je weet misschien wel veel, maar er wordt altijd nieuw ziek materiaal gecreëerd. Dus ja, alternatief idee, we gaan daar AI op toepassen die dat gaat herkennen. En ook alternatief idee, ja, misschien moeten we dan maar aan bedrijven zoals WhatsApp en Signal vragen, kijk, bij jullie, centraal op jullie servers, we moeten daar toegang toe hebben om daar alles te gaan checken. En dan natuurlijk wordt het heel gevaarlijk, want dan ben je niet meer, dit is iets dat lokaal draait op je gsm en zeg maar eerste foto matcht met een gekende lijst van foto's. Dan ben je echt tegen bedrijven zoals Signal aan het zeggen, ja, die end-to-end encryptie, dat is wel leuk, maar eigenlijk, ja, eigenlijk hebben we toch liever dat je dat niet doet en dat je een soort van achterpoortje geeft of dat je ons toegang geeft. En dan natuurlijk is het logisch dat heel veel mensen zeggen en landen van hela, ja, maar wacht eens, dit is hier wel een beetje een slippery slope. Want het begint met kindermisbruik tegengaan, maar eenmaal dat de deur open staat.
Ah ja, dus dan krijg je, en wie zegt, dus die European Child Sexual Abuse Regulation, zoals men dat mooi zegt, die is er wel, maar het begint daarmee, maar wat betekent als je bijvoorbeeld zegt van onrecht of andere
woorden? Ik haat de overheid.
En je krijgt dan een bepaalde landen,
racistische memes die je dan zou gaan beginnen delen. Of, en waarbij dat dan ook de overheid zegt, ja, dan wil ik ook niet meer. Kijk wat er in de UK gebeurt.
Of iemand zegt van, ik ga op LGBTQ gaan scannen.
Voilà.
Kan perfect.
En allemaal akkoord dat dat beter dingen zijn dat je niet doorstuurt en die je niet zegt. Maar natuurlijk zit het hem in het feit, ja, als er altijd iemand meeluistert, het begint wel hard te lijken op Big Brother toestanden. Laat staan het probleem met valse positieven bijvoorbeeld. Je zou maar eens een foto van uw kind, uw kleuter in bad doorsturen naar de oma en daar zou daar een alarmbel afgaan.
Ja,
ja, hebt het maar voor, hè. Dus
ja. Ja, nee, of naar hun dokter, van kijk dokter, mijn kind heeft een teken op de arm of zo, of op de rug, mag er een foto van doorsturen en je krijgt onmiddellijk
De garanties zijn veel te laag. Alle cryptografen en experts en computerwetenschappers, die staan, er zijn al 670 wetenschappers in 36 landen die een open brief hebben geschreven, die er niet mee akkoord zijn, wetenschappers.
Maar... Er zijn momenteel 12 lidstaten die voorstander zijn voor de European Chat Control, 7 fervent tegen en 8 zijn nog onbeslist.
Ja.
Wat betekent dat momenteel die 8 nog kunnen beslissen van, komen het erdoor of niet? Want als die 8 voorstander worden, is 20-7, is het erdoor. Gaan die onbeslisten naar tegenstander, is het 15-12 en komen het er niet door. Maar het feit dat, het is eigenlijk wel een beetje een freaky gevoel, dat plotseling uw toestel standaard wordt uitgerust met een soort scannertje en je weet dat officieel het gaat over privéberichten, maar dit is...
Laat ons eerlijk zijn, Mark, eigenlijk raar. Met afluistersoftware.
Ja. Ja, want het begint inderdaad met kinderporno en kindermisbruik en dat is perfect legaal en ik denk dat er niemand zegt is van ik ben daar voorstander van. Maar zoals je zegt, er komt een nieuwe regelgeving of nieuwe mensen aan de macht en zeggen ja, we gaan ook eens gebruiken voor dit en dit en dit. En dan is het kotte klein. Dan krijg je eigenlijk perfect
En Mark, eerlijk gezegd, mensen die echt criminele intenties hebben, die gaan dan toch op de proppen komen met hun eigen app en eigenlijk gewoon de wetgeving negeren en toch nog alles geëncrypteerd doorsturen naar elkaar. Ja, probeer ze maar te vinden dan. Hè. Ja. Dus ik weet zelfs niet of dat het echt heel effectief gaat zijn om dat soort van criminaliteit te stoppen. Dat moet ook nog maar eens bewezen worden of dat echt zo is. Kijk maar eens naar al die drugsdealers met hun platform daar, met hun eigen gsm, zo noemden het, Sky something something, ja. Die ook lang onder de radar zijn kunnen vliegen. Dus
maar...
Ik vind het erg eigenlijk, eerlijk gezegd, ja. dat dit een idee is dat vanuit Europa komt. Dit is eigenlijk iets dat je zou verwachten van China of Rusland of zo, ja. of Iran. Ik vind het eigenlijk vrij schandalig dat dit eigenlijk een voorstel is dat effectief op tafel ligt.
En België is momenteel nog bij de onbeslisten.
Ja, ze hebben al van alles gedaan. Hè. N-VA was eerst voor, maar dan omwille van de tegenwind waren ze dan plots tegen. En nu is het weer onbeslist. Ik weet het niet wat ze gaan doen uiteindelijk. Maar blijkbaar
zou inderdaad het kantelpunt liggen in het Europees parlement bij de Duitsers. Die heel zwaar wegen. Die zijn ook nog onbeslist. Samen met Italië ook nog onbeslist. Ook zeer grote vertegenwoordiging. Dat zijn eigenlijk de grootste kleppers. Als die... tegen of voor zijn, ja, dan heb je een dan zal het heel snel kunnen kantelen. Heel markant. Nederland is absoluut tegen. Dus Nederland is absoluut tegen. Samen met Polen, Luxemburg, Estland, Finland, Tsjechië en Oostenrijk. Dat zijn eigenlijk de landen die tegen zijn, maar die wegen niet zwaar genoeg qua aantal leden in het Europees Parlement om dit te doen kantelen. Het is voornamelijk Duitsland en Italië. Als die een beslissingpositie nemen, dan zou het wel eens heel snel kunnen verkeerd gaan.
Dat ze maar tegenblijven. Wat ik trouwens ook een heel markante frats vind, Mark, is dat je weet wie dat uitgesloten is van de afluistersoftware, hè?
Zeg maar?
Politici.
Ah ja, toevallig. Ja,
ja want daar natuurlijk, daar zitten nooit mensen binnen die kinderporno delen. Dat weten we allemaal, dat politici onfeilbaar zijn. En ja, blijkbaar de berichten dat zij naar elkaar sturen zijn van zo'n gevoelige aard, dat ja, die ga je niet gaan afluisteren. Vind ik eigenlijk, dat strijkt toch ook wel tegen de haren. En onze media zou eigenlijk een betere job moeten doen om eigenlijk het algemene publiek te waarschuwen van wat er op ons afkomt. Want ik zei, dit gaat al 3 jaar mee. Zelfs al wordt het nu weer afgekeurd, dan weet je dat binnen een jaar weer op tafel ligt. Hè? Ja. Dit gaat blijven terugkeren. Dus ik er eigenlijk ook schandalig aan. Hè? Het was een nee, dan is het een nee. Hè? Dan moet je niet na een jaar zeggen, we proberen opnieuw.
En stop, het concept van tegen kindermisbruik is super nobel, is goed. Maar de methode om 100% te scannen
exact.
Op de populatie...
Iedereen gaat beamen dat er tegen kindermisbruik moet gestreden worden. Niemand gaat dat ontkennen.
Het basisconcept in de privacywetgeving is toch wel te maken met... Het moet wel... Het doel moet bepalen...
Moet de middelen heiligen, ja,
maar het mag... Het is niet de doelstelling om dan 100% te scannen, om dan die... Ja, gelukkig enkelingen te vinden op een populatie toch van Europa. Plus ja, dan ga je ook veel zien dat er veel mensen, buitenlandse... Want ik vraag me af wat ze dan gaan doen met mensen die niet in Europa wonen, met de smartphone.
Exact.
Of met een Amerikaan
en die enkelingen die een beetje techvaardig zijn, die gaan heel snel alternatieven vinden.
Ik denk het ook, ja. Plus buitenlandse personen die in Europa werken als expat, ja, wat gaan ze daarmee om? Dus enfin, er zijn heel veel onduidelijkheden. Maar
en alsof dat WhatsApp en Signal nu eigenlijk de platforms bij uitstek zouden zijn waar kinderporno wordt via gedeeld. Dat geloof ik eigenlijk ook niet, hoor. Ik denk dat er meer underground fora en dat soort toestanden zijn dan dat die mensen zoiets zouden gebruiken. Er zullen er wel tussen zitten, ongetwijfeld, als ze minder techvaardig zijn. Dat zal wel gebeuren. Maar het is een heel raar voorstel. En het begint via dit en je weet dat het gaat eindigen met meer controle down the line en overheidsbescherming en dergelijke meer en inperking van vrije meningsuiting. Dus het is een zeer... ik begrijp het niet, eigenlijk. Ik vind het zeer spijtig.
Het is zeer spijtig, maar het wordt een beetje op achtergrond geduwd. Ik heb het gezien in Nederland, komt het in de pers voor. In België is het ijzig stil rond dit thema. Dat is wel bizar, maar we zullen zien wat er gebeurt. Maar ik kijk uit naar hopelijk een positieve evolutie, waarbij toch niet iedereen op zijn smartphone of smartphones een soort controleur krijgt naar dit verhaal. Want zoals je zegt, we weten waar het begint, maar we weten totaal niet waar het eindigt.
Signal heeft al laten weten, als we dit moeten doen, dan zijn we weg uit Europa.
Ja.
En trekt uw plan.
Ja. Dat, en dat is misschien ook een doelstelling, hè, van sommigen.
Ja, wie weet. Ja.
Wie weet. Over doelstellingen gesproken, over wetgeving en hoe landen ermee omgaan. TikTok steekt al lang de ogen uit van de Amerikanen, want dat is een heel succesvol platform. Kinderen en iedereen vindt dat heel leuk, kleine filmpjes.
Ja, Trump die was er eerst tegen, maar dan dat hij had gemerkt hoeveel dat het hem heeft geholpen bij de jongeren om verkozen te worden, dat vond hij plots geweldig.
Ja.
Maar het moest toch wel een beetje Amerikaans worden, natuurlijk. Ja. Dus,
En dan heeft hij gezegd van, kijk, we vinden dat een tof platform, maar dat moet voor Amerika, onder Amerikaanse voogdij. Dus dat moet verkocht worden door de moedermaatschappij uit China. Maar eigenlijk is het zelfs niet. Hè. Officieel is het niet Chinees. Maar dus,
nee, het is al een TikTok US company. Hè. Het is al afgezonderd.
Maar
dus,
dan nog willen ze eigenlijk het... en uiteraard met de vrienden van de administratie is er al genegocieerd van wie gaat dat overnemen voor een zacht prijsje. Hè, want... origineel wordt het geschat in Amerika op 40 miljard.
Ja.
Maar voor een tiental miljard moet het wel te slijt zijn aan een Amerikaans bedrijf.
Dat is eigenlijk heel weinig.
Eigenlijk wel, maar ja, oké, dat is natuurlijk dan part of the deal. Hè,
van de Amerikanen. En het is natuurlijk Oracle die mag gaan lopen met de pluimen, want zij worden verantwoordelijk voor het managen, het hosten van deze Amerikaanse TikTok. Vreemd, ByteDance was wel niet helemaal akkoord om het echte algoritme te verkopen, dus daar zouden ze dan een soort van kopietje van maken. Maar het idee zou natuurlijk zijn dat er meer Amerikaanse waarden en normen dan verschijnen in uw videofeed als Amerikaanse gebruiker. Ja, oké. Okay. Ja. Veel MAGA-toestanden dan, vermoed ik. Nu, een ander probleem wat niet zo vaak wordt vermeld, is dat er in TikTok zitten er ook heel veel antisemitistische boodschappen. Ik denk dat dat ook wel een deel van de redenering zal zijn geweest. Maar ja, vooral goed voor Oracle. Hè. Ze krijgen een mooi cadeau.
En vooral, het gaat over 170 miljoen Amerikaanse gebruikers.
Dus ja, dat is wel een platform.
Dus dat kunnen ze zeker gebruiken. En Trump heeft al de wind vooruit genomen door zelf een presidential order te tekenen, waarbij hij zegt van, kijk, voor mij is het verkocht, punt aan de lijn. Moet je inbeelden dat je een administratie hebt voor de land en de free, maar plotseling wordt je bedrijf gewoon verkocht, omdat
ja.
Een of andere persoon zegt van...
Laat ons eerlijk zijn, hij heeft natuurlijk gezien van Elon, die heeft X en dat helpt hem wel. Ik wil ook zoiets en met de Truth Social ga ik precies niet echt van de grond. Dus TikTok.
Inderdaad. En het meest bizarre is dat Oracle zegt van wij gaan niet reageren.
En dat zelfs, is misschien slim.
Zelfs Dell en Rupert Murdoch zouden betrokken zijn, volgens de Amerikaanse administratie. En die weten ook van niks. Die zeggen van, wij gaan niet communiceren hierover. Maar het is dus compleet chaos nu van, wat is het nu? Is het nu verkocht of niet? En dus voor de gebruikers, oké, het ding blijft wel werken.
Wat ik mij ook afvraag, wat krijgen wij Europese gebruikers dan te zien binnenkort? Is dat dan dezelfde MAGA-toestanden? Of krijgen wij dan toch nog een soort van andere versie van dus dat algoritme? Dat ook een beetje vreemd, hè?
Nee, wij krijgen nog altijd het originele TikTok.
Maar ook niet de Chinese TikTok. Dus wij houden eigenlijk degene die we nu hebben, zeg maar. En de Amerikanen krijgen iets nieuws, daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
Heel bizar.
Maar dan als ik zou willen posten een comment van een filmpje dat een Amerikaanse gebruiker heeft geplaatst, gaat dat dan nog lukken of gaat dat ook gescheiden worden? Ik vind dat er nog veel open vragen zijn, hoor.
En vooral naar storage toe, maar het is zo het is meer het visibel maken van... het is een populair tool. Oké, we kunnen het niet dooddoen. Dus gaan we het dan maar onder eigen controle behouden.
Dat is het eigenlijk. Hè. En als het ons zou goed uitkomen om wat marketing erop te lanceren die voor de Republikeinen handig is, des te beter. Hè. Dat is het hem ook natuurlijk.
Ja.
Klopt. Ja.
Ja, en dan kan dat natuurlijk wel leiden tot een aantal problemen op termijn. En als je over probleem praat, dan is de afgelopen zomer wel problematisch geweest in het kader van problemen rond security bij een aantal bedrijven. Maar wat mij opgevallen is, Seppe, de problemen zijn één, heel visibel geweest, want gewone mensen hebben gemerkt dat er problemen waren. Maar twee, wat mij het meest fascineert is, de bedrijven zelf waren niet in fout. Het waren de toeleveranciers van die bedrijven die eigenlijk in fout zijn en die er zorgen dat de bedrijven zelf in grote problemen zijn geraakt.
Ja, je hebt het dan over de ransomware-aanval bij Brussels Airport. Ja. Men moest incheck-tickets, boarding-tickets met de hand uitschrijven, met allemaal gezien in het nieuws. Enorme schade, zoals hij zegt, reputatieschade voor Brussels Airport, want zij worden in alle artikels onmiddellijk mee vermeld. Maar inderdaad, zij zijn niet de verantwoordelijke.
Nee, totaal niet. Het gaat eigenlijk over Brussels Airport maakt gebruik van een leverancier voor check-in en boarding systemen, Collins Aerospace, die niet enkel in Brussels Airport...
Een Amerikaans bedrijf, ja.
Maar die ook hun Mew-software niet enkel in Brussel gebruikt, maar ook in Londen en in Berlijn.
Exact. En daar waren dus ook problemen.
Ja, en dus zij hebben een ransomware gekregen, waarschijnlijk ook intern. En dus, zij hebben dus ernstige problemen met hun elektronische check-in en bagage drop-off processen. Wat ervoor zorgt dat mensen die toen een vlucht moesten nemen, dat die niet konden inchecken. Enfin, toch niet via Brussels, op Brussels Airport. Wat me wel opgevallen is, ik heb zelf ook een aantal reizen gedaan, is dat Brussels Airlines met Lufthansa geen enkel probleem had. Dus als je kon inchecken, zonder dat je bagage had, gewoon handbagage, dat was geen enkel probleem. Kon je op een normale manier door alles gaan. Dus dat was 0,0 problemen.
Eigen systeem misschien daarvoor, hè? Ja.
Ja, maar ook omdat het eigen systeem was, die niks te maken had met die Collins Aerospace. Ja. Maar ook, het is natuurlijk een element. Afhankelijkheden van toeleveranciers is een probleem. Het is dan nog niet de eerste keer. Hè. Ze hebben
inderdaad
al een keer een probleem gehad met lekkage van piloten en ander personeel uit partnerbedrijven. En dat is voor mij, Seppe, toch wel iets, een trend die ik de laatste jaren zie, is hoe dat die ketenaanvallen binnenwerken. Dus de eindgebruikers, de eindklanten worden beter en beter. Hè? Want Brussels Airport gebruikt bug bounty hunting om alle problemen uit te mesten uit het systeem. Ze zitten dus zeer goed. Maar ze zijn afhankelijk van een toeleverancier. En als je maar één hebt en geen twee, als die eruit vliegt, is het gedaan met spelen. En dus eigenlijk de zwakke schakel in de keten, wat men noemt de single point of failure. Als dat bij zo'n toeleverancier zit, en dat kan niet enkel bij software zijn, dat kan bij managed service provider zijn, een datacenter. Dat kan ook bij mensen zijn die kleine toeltjes aanreiken of connectoren aanreiken. Als het daar fout gaat, heb je het vlaggen. En het was niet enkel in dit kader een geval, maar voor een andere case deze zomer was Salesforce, die dus toeliet dat Salesloft een toeltje gebruikt voor campagnes te doen. Dus eigenlijk wat het toeltje deed, was een toeltje was Drift, dat Salesloft had aangekocht. En dat was zo lek als een vergiet. En wat gebeurt er? Dus dat toeltje laat toe om in de Salesforce-omgeving alle contacten te extraheren of alle tickets om op basis daarvan dan campagnes te lanceren. Nu, dat ding was zo lek als een vergiet, niks aan veranderd door Salesloft. En dus wat gebeurt er? Die worden gehackt. Hackers hebben gedurende een tweetal weken allemaal de Salesforce omgeving leeggezogen. En dan krijg je het fenomeen terug van Salesforce zegt van maar dat zijn wij niet, dit is een derde partij. Dus je moet daar gaan horen. En wij zelf, we hebben wel heel veel downloads gezien, maar hoe kunnen wij dat tegenhouden?
Inderdaad.
En dan die Salesloft zelf zegt van, we hebben ook moeten kijken. En inderdaad, wij stellen vast, er is daar iets fout gebeurd, maar we zijn zelf aan het onderzoeken. En dus wat heel fascinerend is, dat heel veel bedrijven die Salesforce gebruiken, wat toch een van de betere customer relationship management systemen is in de wereld, die zijn aan het zoeken van, wat is er nu echt gebeurd? Welke data is echt te pakken gekregen geweest? En die stellen zich vragen, maar ook hun klanten die beroepden op die bedrijven, die weten van, wij hebben ticketten voor dat bedrijf gelanceerd. Dat zit waarschijnlijk in die Salesforce. Geef ons de lijst van alle tickets, zodat wij kunnen zien van wat zit daarin. Want er zitten e-mailadressen in, maar er zitten ook soms ticketinformatie in. En je weet, Seppe, bij zo'n ticketomgeving kan je perfect inbeelden dat mensen daar ter goede trouw in zo'n ticket van alle informatie tekenen die super nuttig is voor hackers natuurlijk.
Ja.
Dus ik denk dat het terug een voorbeeld is van een zwakke schakel, waarbij Salesforce zelf terug top is qua veiligheid. Het is te zeggen, Salesforce heeft dan het nadeel dat ze hun veiligheid ook nog vermarkten. Dus als je echt top security wil, moet je extra betalen.
En het is gekke wat die sales loft. Dat was eigenlijk geen kleine garnalen met hun drifttoeltje. Die hadden 5000 klanten. IBM, Lexmark, SAP Concur, Shopify, Instacart. Allemaal heel 3M, allemaal heel grote klanten. En dan hebben die zo een ongelooflijk lek voor, dat eigenlijk die hun authenticatietokens, waarmee dat zij dan eigenlijk authenticeren met uw Salesforce-omgeving, dat daar alles kan weggesnoept worden en weggezogen worden. Eigenlijk is dat hallucinant, hè?
Voor de luisteraars, degene die naar driftbreach.com gaan, driftbreach.com, krijg je een mooi lijstje van alle bedrijven, technische bedrijven vooral, die bevestigd hebben dat zij in die breach aanwezig zijn. En er zitten ook mensen bij als Workday, die dus effectief een van de grootste HR-bedrijven, maar ook Qualys, Nutanix, CyberArk, er zit ook bij zoals Bugcrowd, Rubrik, BeyondTrust, Tenable, van de fameuze beveiligingstool Nessus, Proofpoint, die beveiliging doet op e-mailsystemen, al die hun Salesforce-omgevingen zijn gekraakt. Ook Cloudflare en Palo Alto en Zscaler hebben prijs. En ze hebben ook bevestigd van, kijk, wij zitten in die breach. Dus je kan je inbeelden dat dit enorme repercussies geeft naar de mogelijke gevolgen tussen de attack en de komende
Salesforce
weken,
heeft alle
maanden
toegang van Drift ondertussen al afgesloten, maar ja, de schade is wel gedaan.
Ah ja,
wat trouwens ook opvallend is, degene die het heeft gerapporteerd aan Salesforce en Salesloft waren Google, want zijn zij die hebben gemerkt, want zij gebruiken ook Salesforce intern, en zij hebben eigenlijk gemerkt van, oh, hier is iets raars aan de hand. Dus het is eigenlijk Google die aan Salesforce moet zeggen, jullie hebben een probleem met een derde partij tool die inlogt op jullie platform en via welke weg alle data verdwijnt.
Ja.
Dat, supply chain security, zoals je zegt, we gaan er nog heel veel van horen, maar het is...
Ik vrees van wel, en het duidt aan dat eigenlijk het is een positieve evolutie in die zin, Seppe, dat de grote bedrijven beter en beter beveiligd worden. Dus het wordt de
maar alle
drempel,
satellietjes er rond.
De drempel wordt groter en groter om die nog aan te vallen en daar iets mee te doen. Maar alle toeleveranciers die daaraan vasthangen, die worden nu de zwakke schakel. En nu beginnen die bedrijven dus massaal die toeleveranciers te auditen, security controls op te leggen. En, dus die, en ook die kleine bedrijven beginnen nu te verzuipen in allerlei audits en controles.
Ja.
En die gaan moeten opschalen, wat ook logisch is, want ja, als je dat niet doet, dan ben je eraan. Dus, en Mandiant, die dan toevallig door Google is opgekocht, maar super professioneel zijn in het kader van forensic analysis, ja, die zijn natuurlijk aan de slag gegaan en hebben inderdaad gemerkt van, hier is iets zwaar verkeerd aan de hand. Maar het is terug een signaal, net zoals bij Brussels Airport en London Heathrow en Berlin Brandenburg, is dat, dat je vaststelt dat toeleveranciers nu de target worden van die cybercriminelen in plaats van de eindklanten, omdat die, de banken, de grote bedrijven, die kunnen het zich permitteren om de beste beveiliging of toch een zo goed mogelijk beveiliging te hebben. En die doen ook heel veel awareness-campagnes, zodat ook het personeel minder en minder vatbaar wordt voor phishing en spearphishing en dergelijke meer. Dus men moet eigenlijk gaan zoeken naar de twee. Nou, wat wel interessant is, ik leg onmiddellijk uit mijn ervaring de link met Target. Target in de US was een beetje de koolruit van hier in België. Maar daar had men ook via de airconditioning provider was men tot bij de point of sale terminal geraakt.
Oh.
En heeft men 40 miljoen creditkaarten kunnen extraheren. En die spreekt van 10 jaar geleden. Ik spreek van 10 jaar geleden. Dus het is geen nieuw fenomeen. Maar we gaan wel merken, omdat die grote bedrijven zo goed werken,
klopt,
dat dit de nieuwe manier wordt om toch massaal veel nuttige informatie te capteren uit bedrijven. Dus ja, dit wordt zeker vervolgd en we gaan er later nog wel op terugkomen, denk ik.
Bijzondere wereld, inderdaad. Maar ik denk dat we er ook nog veel gevallen van gaan horen.
Ja,
En dan op naar Microsoft, en meer specifiek LinkedIn. Hè.
LinkedIn.
Die hebben een geweldig plan. Hè.
Wel, het geweldige plan is het volgende. Dat is een beetje tussen de radar gebleven, maar LinkedIn heeft dus aangekondigd dat ze vanaf maandag 3 november gaat men officieel alle LinkedIn-informatie gebruiken voor de AI-training.
Voor het trainen van AI-modellen. Ja, en beste gebruiker in de EU, u ook trouwens.
Ja, u ook.
Ja, ze hebben geoordeeld, GDPR en zo, ja, maar geen probleem. En het is opt-in by default, dus als u het niet wil, u kan het afzetten, maar u moet het wel afzetten. Straf.
Ja, en vooral, het, is, het blijft een beetje onder de radar hangen, maar ook van, ja, je moet opt-out doen, wat eigenlijk tegen de GDPR-regels is. De
inderdaad, dacht ik toch ook.
Ja,
dus
inderdaad,
je moet naar settings gaan, opt-outen, en het is uw profieldata, uw naam, uw foto, uw positie, uw educatie, uw locatie, job-related data, uw cv... Antwoorden op screening questions,
maar
zelfs
uw
posts,
uw, ja, zelfs uw ratings. Zelfs uw ratings,
uw ratings,
ja,
activiteit, met alles eigenlijk.
Ja.
Ja, welke AI-modellen dan? Ik weet het niet hoe dat die AI-modellen er gaan uitzien als je die traint op LinkedIn-data. Ik hou mijn hart al vast. Maar bro, ze zullen wel een reden hebben. Blijkbaar een goede reden, want het feit dat ze iedereen by default erin gooien... Ja.
Wel, je moet dus men, er zijn natuurlijk heel veel mensen op die kar gesprongen zeggen van hoe ga je dan opt-out doen? Blijkbaar dus is het heel eenvoudig. Je kan LinkedIn naar je settings en privacy gaan. Je gaat naar data privacy en daar staat een labeltje data for generative AI improvement. En dan kan je dat slijtje gewoon uitzetten.
Dat zet je uit, ja.
Maar als je nog verder wilt gaan, typisch Europees, kan je ook naar object to processing for training content generated AI models. En dan kan je een objection regelen via LinkedIn. Ze gaan u daar heel hartelijk welkom heten, waarschijnlijk. Ik kan het mijn leven inbeelden. Maar ja, zelfs voor job application settings en samenvattingen of cv's, ja, je gaat eigenlijk, raden sommige mensen aan van, ga een keer door alles en probeer alles te deleten. Helaas, zeggen ze, het gaat enkel maar... het gaat niet retroactief. Wat erin zit, wordt al gedaan.
Exact,
maar
naar de toekomst, dat zit er al in.
Toekomstgericht kan je misschien wel een aantal zaken doen. Maar terug...
en ze zijn de enige niet. Hè? Facebook heeft ook al aangekondigd dat ze publieke posts aan het gebruiken zijn. Google is in gesprek met Reddit. Reddit wil meer geld voor hun posts. En Google is bereid het te geven. Iedereen is aan het zoeken naar meer gegevens om... generatieve AI mee te trainen.
Ja,
ja, maar ik stel me soms de vraag waarom en gaat daar dan zoveel goeds uitkomen?
Well,
zeker met LinkedIn-data of met Facebook.
Maar deze
posts,
zomer, Seppe had ook WeTransfer, die ook alle transferfiles ging screenen voor het AI-programma te trainen. Die hebben de wind mega van voor gekregen.
Ja,
en die hebben die
wel
passage dezelfde week nog moeten verwijderen.
Omdat, mag het hopen, hè?
Omdat de mensen zeiden, ja, sorry, maar dan gaan wij... je gebruikt niet onze bestanden om uw AI-programma's te trainen. Dat doen we niet. En WeTransfer zei van, ja, nee, we hebben het niet gedaan. We hebben het overwogen.
Ja. Had er geen tegenwind geweest, dan was het ook al lang gepasseerd. Ja, LinkedIn, AI, trainen met uw data. Ja, dus als binnenkort ChatGPT weet wie dat Mark Vaal is en waar dat hij werkt en hoe dat hij eruit ziet, dan weten we waarom. Hè.
Maar het is eigenlijk toch wel fascinerend hoe dat bedrijven daar nogal vrij los mee omgaan, omwille van, 1, de AI-hype, want we moeten iets met AI doen, uiteraard. Maar 2, ja, dat ze dan zonder boe of ba, heel uw historiek, het vertrouwen schenden. Door te zeggen van, alles wat erin zit, gaan we gebruiken. Daar kan je niet meer niks aan doen. Maar toekomstgericht willen we wel een keer bekijken of het kan of niet kan. En dit leidt tot heel veel verontwaardiging.
En het is ook allemaal vaag, hè? Want stel, Mark, wij zijn vriendjes op LinkedIn. We werken in hetzelfde bedrijf. Ik zet het uit en jij zet het niet uit.
Ja.
En in posts die jij maakt, wordt mijn naam vermeld of dat passeert daar wel een keer. Ja, wat dan? Gaan ze daar zo slim van zijn dan om te weten, ah ja, maar dat is Seppe en die heeft dat uitgezet, dus die niet. Zelfs al ondertekenen dat formulier. Ik denk dat daar nog wel een staartje zal aankomen aan...
Ik vrees het ook, ja. En over staartjes gesproken, Seppe, we hebben nog een heel mooie uitsmijter. Namelijk,
ook over Microsoft.
Microsoft heeft dus wel degelijk aangekondigd en herinnerd aan ontwikkelaars dat VB Scripting eruit vliegt. Zeker ook in samenhang met het eindigen van Windows 10. Wat nu wel een jaartje verlengd is, maar we hebben niet gezegd. Dus VBScript wordt ook uitgefaseerd. Je zult al merken, zeker als je VBScripting tegenkomt in Excel-files bijvoorbeeld.
VBA, of, ja, macro's.
Dus dat je eigenlijk al een soort oranje balkje krijgt van let op.
Dat is al lang, hè? Ja.
De dingen. Maar begint nu langzamerhand op te schalen naar zowat, nog niet rood, maar begint zowel tussen oranje en rood, roze nu, te komen.
Laten we eerlijk zijn, er zit wel iets achter daar. Hè. Het is geen groot verlies in die zin, het is een walgelijke programmeertaal.
Ja.
En het zet ook, typisch zetten het de deur wagenwijd open voor security issues ook. Mm-hmm. Want Excel-files met macro's, dat is al langer dan vandaag dat die voor homeless kunnen zorgen. Anderzijds vind je binnen bedrijven wel nog heel wat Excel-bestanden waar dat soort van scriptjes gebruikt wordt voor toch wel redelijk wat procesondersteuning te verrichten. Dus er zal hard moeten gewerkt worden om, bij veel organisaties, om plots te gaan kijken van wat gaan we hier aan doen? Dus het is begrijpelijk, maar toch wel iets met heel veel impact opnieuw. Hè?
Ja, en we zijn al september, dat wil zeggen dat 26 komt razendsnel bij. Dat is niet zo'n tijd. En zeggen, maar het kan 26, het kan 27 zijn, maar het gaat eruit. Maar
dan, het gaat eruit.
Je voelt al aan van, men is eigenlijk aan het pushen naar, nee, dit mag niet meer gebruikt worden, we gaan dit blokkeren. En als Microsoft blokkeert, dan kan je er donder op zeggen dat iedereen die Office 365 gebruikt, er niet meer gebruik van zal kunnen maken. Je zal gewoon een file krijgen die niet meer open gaat. Of nog erger, die wel open gaat, maar je kan niks meer zien, want al het scriptwerk lukt niet meer. Nu,
zo zal het zijn, hè? Ja,
terug, hier ook, Microsoft informeert de community, maar daarbuiten zullen veel mensen niet eens beseffen dat er effectief een einddatum moet komen, een end of life van de VB-scripting. Dus dat wordt toch wel een interessante.
Ze zeggen wel, je hebt nu Python in Excel bijvoorbeeld zitten, hè? En reguliere expressies die gaan er komen. Dus alle goede redenen waarvoor dat je vroeger VBScript gebruikte, daar heb je alternatieven voor, wat wel waar is. Maar iemand moet wel de alternatieven in elkaar boksen natuurlijk. Dus,
Seppe, met AI mag dat toch geen probleem zijn?
Oh ja, inderdaad, die doet dat in een handomdraai. Dus waar malen we over?
Ja, inderdaad. Dus wordt vervolgd, maar in elk geval bij deze denk ik dat hopelijk de luisteraar toch wat slimmer is geworden op basis van wat er de afgelopen zomer is gepasseerd. En we kijken vooruit naar een volgende aflevering. Dus bij deze bedankt en tot de volgende keer.